Welkom en fijn dat je weer luistert naar de podcastserie Wat bezielt je? De podcastserie waarin ik op zoek ga naar de bijzondere verhalen van mijn ogenschijnlijk doodgewone collega's. Dit keer heb ik het genoegen met Erwin Kappert. Hij is forensisch agoog en in opleiding tot verpleegkundige. Werkzaam in Balkbrug bij de FPK en is daar via een bijzondere route terechtgekomen. Wat bezielt Erwin om met misschien wel de meest gevreesde en verachte mensen uit de maatschappij te werken?
Wilde je als kleine jongen ook al achter de gesloten deuren?
Dat is wel een hele mooie. Want dan moet je eigenlijk terug naar de kindertijd. Hm. En in die kindertijd, dan heb ik het over de basisschooltijd. Hè. Dan praat ik even over dat je een jaar of 11, 12 was. Dat is in mijn geval lang geleden. Ja. Daar moet je van die CITO-toetsen maken. En ik kan me herinneren dat wij een toets gingen maken. Waarin je ook een soort van... van waar liggen nou je interesses? Dus een beetje zo'n interesse-toets hadden. Een beetje een vage toets. Ik kan me ook niet helemaal goed herinneren. Maar wat ik me nog wel heel goed weet herinneren... is dat er uitkwam dat er dus een 60% zorgindicatie in zat. Hè? Dat ze zeiden van, nou, het is een verzorgend beroep. En dan 40% administratief. Ja, en dan ga je naar je cijfers kijken. En dan had ik ouders die niet te druk opvoeren... Maar die zeiden van, wat is nou het beste voor hem? En die dus aan mij gingen vragen van, oké, wat wil jij? Mm. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Nou ja, nieuwigheid vond ik lastig. Dus daar moest ik zelf een keuze in maken. Toen zeiden mijn ouders van, nou, weet je, misschien is het beter dat je naar het LBO toe gaat. Dus naar de LTS. En dat je daar dat je dan wel op C-niveau, daar had toen allerlei niveaus aan, B en C en D-niveau. Dan moet je minimaal op C-niveau behalen, want anders dan... En dan kan je niet zo heel veel. Dus dan kun je naar het LBO toe gaan. En dan mocht het nou goed gaan. Of mocht je nou denken van nou, ik wil dan toch doorstromen naar de MAVO. Dan kun je altijd alsnog in één jaar de MAVO doen. En dan zo eventueel een kant uitgaan. En dan zeggen van ga ik MDGO. Toen dacht ik ja.
Wat is MDGO?
Ja, dat is de middelbare. In ieder geval gezondheids. Het is een soort van voorloper voor de verzorging, zeg maar de verzorgingkant.
Binnen de LTS.
Binnen de LTS. Ja, metaal, elektrotechniek, dat soort zaken. Heb je houtbewerking, heb je daar zitten. En je had dan MDGO. Maar in ieder geval, dat was de verzorgende tak. Daar kon je dan weer onderscheid maken tussen winkelpersoneel, geloof ik. Er zijn mensen die een naailes kregen daar. En mensen die in winkelsituaties gingen doen. En dat mensen dus inderdaad verzorgende beroepen gingen doen. Maar dat was voor mij was dat ik dacht, ja, dat deden alle meisjes. En toen dacht ik, nou, dan ga ik weer te veel in een bepaalde richting. Dus dat voelde niet oké. En ik had het beeld bij van als je de verzorging uitgaat, dan ga je jezelf dusdanig opstellen, dan ga je bejaardentehuis in. Want dat was het beeld dat ik had van de verzorging. Bejaardenverzorger zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet wat ik wil. Maar dat trok mij totaal niet. Ik bedoel, ik vond het prima om in het bejaardencentrum bij mijn oma te komen en dan daar af en toe aan de arm te nemen en te zeggen van, nou, ga maar mee naar je kamer en weet je wel, ik ga voor je zorgen, tussen aanhalingstekens. Maar ik dacht, als ik dat de hele dagen moet gaan doen, dat ligt echt niet mijn passie. Nee. Toen dacht ik dat in ieder geval. Dus ik heb voor elektrotechniek gekozen. Ik had totaal geen idee wat ik wilde. Dus ik dacht, nou ja, ik volg maar gewoon een beetje. Want oh ja, de mensen die ik leuk en aardig vind, die gaan ook elektrotechniek doen. Dus dan ga ik dat ook maar doen. Want dan is dat misschien ook wel leuk om dat te doen. En toen, en nu nog steeds, ICT, elektrotechniek was een heel populair vakgebied, hadden ze mensen nodig. Dus
dan gaat dat ook een perspectief.
Juist. En daar, zo ben ik ook een beetje opgevoed. Hè? Gevoel aan de ene kant, andere kant heel erg van ga nadenken over wat je wil, wat wil je bereiken. Want ik weet nog dat ik uiteindelijk aan het einde van die periode, we hadden tekenlessen. En in die tekenlessen vond ik bijvoorbeeld heel erg leuk om daar te tekenen. En dan was ik heel gedetailleerd. En die tekenleraar die zei van hij moet naar de kunstacademie. En ik weet dat daar mijn ouders hebben nooit keuzes voor mij gemaakt. Maar hebben daarin gezegd van, dat ga je niet. Je gaat niet naar de kunstacademie. Je gaat no way daar naartoe. Dat gaat echt niet gebeuren. Je gaat exacte vakken doen. Want als je iets in je leven wil bereiken, dat bereik je niet met de kunstacademie. Achteraf gezien kun je daar natuurlijk heel veel over zeggen, want er zijn heel veel mensen die ook wel iets bereiken met de kunstacademie. Dus dat was heel zwart-wit. Ja, 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 ja. Maar dat was hun visie en dat is ook een beetje de visie die ik wel heb overgenomen op dat moment. Zo van, hé, dat is leuk voor erbij.
Ja, leuke hobby.
Als je leuk creatief bent, prima. Maar ga niet dat als opleiding kiezen, want dan waar kom je dan in godsnaam terecht? Dat was mijn idee altijd erbij.
Ja.
Nogmaals, daar ben ik wel op teruggekomen. Maar goed, op dat moment was dat wel een beetje mijn visie, om het zo te zeggen.
Je nam het wel over.
Ja. En uiteindelijk heb ik dus die commerciële tak erachteraan genomen. En dan
welke
heb je,
richting had je gekozen in het HBO?
Ik heb commercieel technisch bedrijfskunde gedaan. Okay. En dat was dus de stap naar de grote stad voor mij op mijn 22e. En dat vond ik toen ook heel eng, want wie ben ik dan? Wie is Erwin? Wie ga ik zijn? Hoe ga ik op mijn eigen benen staan? Want ik woonde ook nog thuis.
Ja, en hoe ging je dan naar de grote stad en op jezelf wonen?
Ja, en een nieuwe opleiding. En dus allemaal nieuwe mensen ontmoeten, want je had geen idee. En je kan ook niet terug. Hè. Normaal als ik heb dus die MTS bijvoorbeeld in Doetinchem gedaan. Nou, dat is een dorp of een stad die een 11 kilometer verderop is. Dus als het dan niet lukt, overdag, bij wijze van spreken, dan heb je altijd thuis nog weer de basis waar je naar terug gaat. Je vrienden, je familie.
Ja.
En dat heb je hier dan niet, want hier kom je dan thuis op je kamertje. En als je het hier niet de aansluiting kan vinden, wat dan? Nou ja, goed, uiteindelijk dus wel de stap gemaakt ook hiervoor, omdat ik de Twentenaar kende. De mentaliteit van de Twentenaar stond me iets meer aan dan in het Westen, want ik ben wel wezen kijken op die school. En dat was heel direct en heel confronterend voor mij. Dat ik echt dacht, oh, dit ga ik echt niet trekken. Joh. Als ik hier naartoe ga. En ik heb ook echt wel gehad de eerste week dat ik hier zat. En dat ik dacht, nou, ik weet niet wat ik ga doen. Maar als iemand nu tegen mij zegt van, je kan weer terug. En stop je met de opleiding, dan pak ik alle mijn betas in en dan ga ik weg. Laat ik de rest van mijn spullen staan hier en dan ben ik op. En dan ga ik weg hier.
Ja, 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 ja.
Dus ik vond dat heel wat. En dat is achteraf gezien, kun je daar om lachen. En denk je van, nou ja, weet je. Maar ik heb daar echt wel momenten gehad dat ik dacht van, oh, dit is echt niet oké. Okay. Ja. Echt niet relaxed om zo erin te zitten. Achteraf gezien is dat helemaal prima gegaan en is dat allemaal stapje voor stapje op mijn momenten is dat allemaal gelopen en had ik inderdaad dat je achteraf denkt van waar maak je in godsnaam druk over? Dat zijn allemaal van die issues dat je nu denkt van waar ging het in godsnaam over?
Ja.
Maar voor dat moment was het heel eng, was het allemaal heel groot en heel beladen en voelde het allemaal heel niet vertrouwd en was het allemaal heel gek. Ik probeerde mij ook een beetje af te zetten tegen de opvoeding, denk ik. Want ik was heel beschermend opgevoed. En ik kan het omschrijven als een hele prettige jeugd. Ik heb ook geen enkel moment dat ik denk van, nou, dat klopte niet wat daar gebeurde. Maar ik was wel heel braaf. Ik was wel heel erg van binnen de lijntjes. Want mijn moeder was echt wel iemand die zei tegen mij van, gek lopen doen, dat ga jij niet doen. En om even dan weer een sprongetje terug te maken naar die kindertijd. Bijvoorbeeld, er zaten dus mensen bij ons in de klas die wat van het van de sociale wat lagere klassen waren. Mm. En ik ben opgevoed met van, die mensen, die zijn net zo belangrijk als dat wij zijn. Ja. Je gaat niet daarboven staan, je gaat gewoon daartussen staan. Die zitten bij jou in de klas. Je gaat niet je meer voelen dan een ander, want je bent niet meer dan een ander. Je bent gewoon gelijk met elkaar. Dat is heel erg de visie die mijn ouders hadden en nog steeds hebben. Van, we zijn allemaal gelijk en iedereen draagt zijn steentje bij in deze wereld, om het even zo te zeggen. Ja. En de kinderen die uit die gezinnen kwamen, dat vader en moeder in de kroeg leven, weet ik het allemaal niet meer. Dus die hadden niet echt een bepaalde basis. En zei mijn moeder van, eigenlijk wil ik niet, eigenlijk in grote lijnen wil ik niet dat je daar heel veel mee omgaat. Dat je ermee in de klas zit, dus prima, hè, want dat hoort er dan zo bij. Maar ik hoef ze niet over de vloer te hebben. Maar als ze dan wel kwamen, want ze waren wel welkom bij ons, dan was het wel volgens de regels van mijn moeder. Dus dan was het zo van, je kan hier zijn, jullie kunnen hier spelen, maar dit zijn de regels, hou je daaraan. Is prima, doe je dat niet, ga naar buiten. Voor mij als kind was het heel vervelend, heel confronterend. Want god, mijn moeder ging vertellen hoe wij gingen spelen. In de zin van, van wat er wel en wat er niet mocht.
Ja.
Nu, 10 jaar later, spreek je nog steeds wel eens mensen uit die tijd en ook kinderen die nu inmiddels volwassen zijn en zelf kinderen hebben, die zeggen van, ik vond het zo fijn bij jou.
Ja.
Want jouw moeder, ondanks de regels, was het wel na schooltijd kopje thee, een koekje, een snoepje.
Ja, de veiligheid.
En ik had dat niet, want mijn ouders zaten in de kroeg.
Ja.
Of mijn ouders waren, weet je. Ja. Dus Toen was het voor mij heel vervelend. Dat ik dacht, joh, als verjaardagsfeestje ook, wat dan? Ja, iedereen werd uitgenodigd bij wijze van spreken. Maar wat gaat mijn moeder nou doen dan? Die gaat nu vertellen hoe het wel of niet moet. En die, nou, vond ik verschrikkelijk.
Ja, liever het meer zelf dan op dat moment.
Ja. Ik denk ook soms wel eens dat mijn onzekerheid of mijn verlegenheid daar ook vandaan kwam. Zo van, nou, ik moet me niet te veel buiten de lijntjes kleuren, want dan word ik daarop aangesproken en dan ook, dan is dat niet oké.
Okay. Ja.
Hier in Enschede dus, waar ik dus uiteindelijk de opleiding ging doen, daar probeerde ik me ook een beetje af te zetten. En dacht ik, is ook een klein beetje uit het zicht van...
Je kan even doen en laten wat je zelf wilde.
Ja. En, en dus heel veel mensen tegengekomen. En gek genoeg, heel veel mensen die zeiden allemaal tegen mij van... Wat doe jij in godsnaam bij die commercieel technische bedrijfskunde dan? Ja, ik vind het leuk en interessant en hartstikke mooi. En ik wil op de binnendienst zitten en logistieke dingetjes doen. En leuk en heel breed. En dat was niet helemaal zo. Maar daar heb ik er wel zelf van gemaakt uiteindelijk. Ook na de studie beginnen met een baantje... als planner van chemische producten. En dan ging ik ineens naar een van de technische groothandel. En dan ging ik daar weer een tijdje op de internationale afdeling zitten. Geen idee waar ik aan begon. Want ik zat daar echt dat ik dacht van... Nou ja, ik kan Engels, ik kan Duits. En ik ga maar kijken waar ik terecht kom. En het was allemaal ad hoc. Want iedereen was van, we hebben nu... Iemand ligt eruit omdat iemand met zwangerschap is of omdat we iemand afscheid hebben genomen van iemand. Dus nu moet jij, hopplakee, dat gaan overnemen. Dat
gaan doen.
Nou ja, heel leuk dus uiteindelijk. En zo heb ik dus een aantal keren gehopt, heen en weer. En ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een groothandel in modestoffen en hobbyartikelen. Maar dat is een familiebedrijf. En daarin is eigenlijk een beetje mijn... affiniteit met de zorg ook wel een beetje gekomen. Omdat dat een familiebedrijf was. En had je drie broers die dan daar de scepter zwaaiden. En dat was een hele bijzondere familie. Dat was de een die wist niet wat de ander aan het doen was. En als de een visie A had, dan had de ander visie B. En dan gingen ze met elkaar lopen vechten. En dan zat jij ertussen. En dan dacht je van, oké, ik moet iets van die heren. Ik moet nu iets hebben van hun.
Ja.
Hoe ga ik dit nu aanpakken? En daar heb ik een soort van methode ontwikkeld voor mezelf. Om daarmee om te gaan. Dat als die 's morgens binnenkwam. Ik zat op de binnendienst. En op die binnendienst werkte hij met een viertal mensen in totaliteit. En we hadden heel veel creditnota's. En er waren heel veel mensen die... In de creatieve sector werkte. Dus die kwamen, dit stofje staat me niet aan. Of de kleur van het papier is niet goed genoeg. Dus dat kregen we dan terug. En dat ging dan om bedragen van 10 euro of zo. Wat dan gecrediteerd moest worden. Maar de bedrijfsleider, de directeur, die vond daar van alles van. Want die zag dat stapeltje daar liggen. En dan zei hij altijd van, jij kost me alleen maar geld. Die klanten kosten me alleen maar geld. Maar ik moest natuurlijk naar die klanten toe wel iets regelen. Want daar kon dus dan was het de ochtends, dan keek je als hij dan binnenkwam, dan keek je al en dan was het al van, hij heeft vandaag de tandpasta achter de oren zitten of de scheergrims achter de oren. Vandaag gaat het niet helemaal werken, maar als ik dan over 10 minuten later zag ik hem lopen, dacht ik, oh, weet je wat, nu kan het wel. En dan ging ik naar de keuken halen. En ik kwam met koffie, zet een koffiekannetje neer, een stoeltje naast me neerleggen. En dan zei ik, kom jij eens even deze kant uit. En dan kwam hij en zei, wat moet je? Ik zeg, ik wil dat je daar even gaat zitten. Ik zeg, en hier heb jij de creditnotes en ik wil dat je nu een handtekening erop gaat zetten. En als je mij wil, dan vraag je maar wat er aan de hand is. En dan zat hij, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zeg, je blijft zitten, ik heb koffie van je. En dan moet ik, zo ging de hele tijd ging dat door. En dan zei hij, wat is dit dan weer? Ja, dat is dit en dit. Oh ja, en het kost alleen maar geld. Ja, kan wel wezen. En dan wilde hij weer op. Nee. Ik wil dat je tenminste nog tot de helft van die dingen dat gaat... En daar hebben wij dus een bepaalde manier ontwikkeld, voor mezelf ook, om daarmee om te gaan. Dat ik dacht van, ik moet iets van hun, dus ik moet ergens daarin laveren en kijken hoe kan ik nou met die samenwerking met hun aangaan. Ja. Maar dat ik uiteindelijk ook mijn doel haal.
Al op de basisschool wijzen de tests er eigenlijk op dat Erwin een zorgzaam type is. Maar ja, hij kiest toch anders. Techniek en commercie, dat werd het. Een grote stap naar een grotere stad om een HBO-studie te volgen. Hij kwam gemakkelijk aan het werk en veranderde van iemand die voor veiligheid kiest naar een avonturier op werkgebied. In het familiebedrijf waar hij werkte legde hij de basis voor zijn huidige werkzaamheden in de zorg. Oude deuren sluiten ongelukkig, maar het opent toch ook nieuwe.
En toen, toen ging het niet zo goed met dat bedrijf. Ja, sowieso in de modewereld, hobbywereld ging het niet zo heel goed. Dus toen moesten mensen eruit. Want ja, en ik was natuurlijk als laatste weer binnengekomen.
Ja.
Had ook een iets wat beter salaris verworven dan dat ik daarvoor had. Mijn rol was natuurlijk ook anders. Maar goed, en toen, dus ik ben toen uiteindelijk werd ik dus ontslagen, omdat er dus gewoon gezegd werd van ja, anders dan overleven het als bedrijf niet. Nou, dat is natuurlijk heel erg vervelend om dat voor de kerstdagen te horen.
Zo, ja.
En dat je in maart moet stoppen. En, maar dan ga je dus rondkijken. En toen kwam voor mij dat ik dacht van alle functies die ik dus in de krant of op internet of op welke manier dan ook ging bekijken, hadden allemaal een sociaal karakter.
Hmm.
Het heb ik dus een test gedaan, een interesse-test weer gedaan. En daar kwam dus heel duidelijk weer naar voren. Weer die score van die 60% zorg.
Van die basisschool?
Van die basisschool.
Die kwam weer.
Dus toen heb ik uiteindelijk een vriendinnetje van mij, die werkte al bij Oldekotte. Forensisch Psychiatrisch Centrum, dus de TBS-kliniek hier in Rekken. En daar zochten ze iemand die bij de assemblage werkte, een medewerker assemblage. En toen dacht ik, ja, is het een voordeel, want zij werkt er al. Dus misschien kan zij een goed woordje doen. Dus ik ga solliciteren. Het was een stichting. En die stichting betekende dus dat ze dus hun eigen geld moesten omzetten. En zij wilde professionaliseren. En hey, daar was ik met logistieke en commerciële ervaring.
Ja.
Dus toen ben ik daar gaan solliciteren.
Flinke uitdaging gelijk.
Ja, vond ik inderdaad. Inderdaad wel een uitdaging. Nou, tijdens die gesprekken dus blijkbaar een dusdanige indruk achtergelaten dat ze zeiden van, nou, je mag een dag meelopen. Dus ik heb daar eigenlijk een beetje een hele dag rondgelopen. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ik vond het ook wel spannend, omdat ik meer spannend vanuit, van, gaan ze mij überhaupt aannemen? En heb ik wel laten zien wat ze willen zien? Want
je vond het niet spannend dat je in één keer met allemaal mensen die van alles op hun kerfstok hebben daar?
Nee. Totaal niet over nagedacht. Nee. Het was zo erg dat er zelfs een collega was, die ik heel lang dus dacht dat hij patiënt was. Omdat ik totaal, want je kan, als je in de kliniek loopt, nu weet ik dat, maar toen had ik dat totaal geen idee van. Dan heb je een pieper bij je. Dus je hebt een pieper aan je broekzak hangen vaak. Daar kan je zien dat iemand werkt daar of dat iemand patiënt is. Want iedereen heeft wel een keycard of iets dergelijks. Dus daar kan je dat niet. Dat onderscheid kan je daar niet zien. Maar ik heb totaal niet op gelet. Dus ik zat met een collega bleek achteraf dus in gesprek. En ik dacht dus dat dat een patiënt was.
Ja.
Ook wel heel grappig na die tijd waar met hem over gaat. Ik zei, ik zeg, je ziet er eruit als een patiënt. Maar goed, dat is wel grappig dan. Dan kan je er ook lol om hebben. Maar dat, zo stond ik daar dus inderdaad.
Ja.
Ik
had met iedereen maakte jij gewoon contact.
Het maakte mij niet uit. Nee. Ik had totaal geen idee van wat is nu. Ja.
Dus wat je van huis uit meegekregen had ook.
Dat denk ik. Het oordeels, iedereen in die zin oordeelsvrij. Ja. Ja. Het is niet helemaal oordeelsvrij, maar ik wel inderdaad dat stukje van iedereen is gelijk.
Ja. Ja.
Het meelopen daar was gewoon heel grappig.
Ja.
Maar ik vond het ook heel eng toen ik naar huis toe ging. Ik denk mijn blosjes op mijn wangen in de auto zitten en denken van, oh mijn god, wat gaat hier nu uitkomen? Want ik ga dit never nooit worden. En, maar goed, daarna word je dus uitgekozen om, of uitgekozen, word je dus opgeroepen om terug te komen om, zeg maar, de mensen die het geobserveerd hebben, de patiënten.
Ja.
En ook de mensen die mee hebben gelopen. En die dus uiteindelijk die maken een mooi rapportje van wie hebben wij daar dan gezien. Ja, en dat was heel grappig. Dat daar dus gewoon, daar werd mij dus verteld hoe ik in elkaar stak. En dat is heel gek om daar naartoe te gaan en eigenlijk zelf niet zo goed te weten wie ik ben, of misschien daar niet zo heel goed voor durf uit te komen om te zeggen van dit ben ik en dit is wat ik toe, dit is wat ik meeneem en dit is hoe ik erin sta op dat moment in ieder geval. En dan ineens te horen, eigenlijk een soort van profielschets van dit is de Erwin die wij gezien hebben hier, en dat ik eigenlijk, dat ik dus in mijn hoofd zat en dat ik dacht van, dit komt heel angstvallig dichtbij, want dit is precies wie ik ben.
Ja.
En dat ik dus daar dacht, me realiseerde van, oké, ik ben dus iemand die hier dus binnenloopt, geen masker op gaat zetten, waar ik dat normaal buiten dus wel doe, waarschijnlijk. Dat doe ik dat dus daar niet. Of, de patiënt en de collega's zijn dusdanig goed onderlegd, dat ze dus dwars erheen prikken. Dat, ja. ze dus dat ze dat stukje wat jij ontwikkelt om je heen, dat muurtje of dat masker wat je opzet, wat ik normaal gesproken heel goed kan opzetten, daar prikken ze dus doorheen. Want het was bizar gewoon. Dat je ziet van makkelijk toegankelijk. Hier zitten bepaalde onzekerheden in. Daar zitten bepaalde sterke punten in. Daar was dit prettig. Daar was dat prettig. En nou ja, heel mooie terugkoppeling dus.
Wow.
Met uiteindelijk dus een 36-uurige baan. Die dus uiteindelijk vanaf 1 maart 2009 dus daar stond. Dat ik dacht, oké. Nu ga ik dus in de TBS-kliniek werken. En ik heb geen opleiding. En daar kwam dus weer die onzekerheid. En nu? Ja. Want wat nu als er nu iets geks gaat gebeuren? En ik heb geen idee wat ik moet. Want ik heb namelijk geen theoretische achtergrond. Want dat is wie ik... zoals ik ben. Ik ben aan de ene kant gevoelsmens. En aan de andere kant heel erg van... Ik wil bepaalde zekerheid hebben. Ja. En ik wil dingen onderbouwen. Want waarom doe ik iets? Waarom doen we iets zo? En waarom gaan we dat altijd zo doen? En nu zat ik ineens dat ik dacht... Ja, dan moet ik dus dingen gaan uitvoeren. Maar ik heb geen idee waarom dat is. Of waarom is dat? Dan moet ik alles op gevoel doen. Oh, dat... Dus daar begon een beetje de twijfel toe te slaan. Maar toch met heel veel plezier daar gewerkt. En ook met heel veel... En ook wel grappig, omdat, en dat vond ik zelf ook wel heel prettig trouwens, heel veel mensen die terugkoppeling gaven en zeiden van, hey, mooi wat je doet. Fijn wat je doet. Fijn om te zien. Je hebt potentie om jezelf hierin te ontwikkelen. En ik zie je binnenkomen en toen was het dit. En nu ga je naar buiten. Nu staan we hier. En nu heb ik een hele ontwikkeling gezien. Mooi om dat te zien dat jij dat doet. En ga maar kijken wat je ermee kan. Ik vond dat een hele... mooie setting om dus in te werken. En die samenwerking te zoeken met zowel de collega's als de patiënten.
Het lot kun je blijkbaar niet ontlopen. Erwin gaat aan de slag in de TBS-kliniek vanuit een onbevangen houding. Open en niet veroordelend naar de mensen. Hij voelt zich vaak onzeker, maar krijgt positieve feedback van zowel patiënten als collega's. En dat geeft hem vertrouwen. Toch blijft het spannend. Veranderingen lijken onvermijdelijk.
Uiteindelijk kregen we masterplan Teven. En masterplan Teven hield in dat dus vanuit justitie werd gezegd dat een aantal klinieken moesten sluiten. En onder die klinieken viel dus ook Oldecotten. Toen gingen moesten dus weg. De kliniek ging sluiten. Dus mensen konden met een afspiegelingsregeling konden ze weg. Dat was een bepaalde betalingsregeling. Waarmee je weg kon. En ik zat daar en ik dacht, nu kan ik hier gaan zitten en denken van, ik ga een zakje geld meenemen en dan sta ik op straat en dan geen idee. Dus ik, toen dacht ik, nu moet ik maar eens even gaan kijken wat ik ga doen. Maar ja, ga maar eens in een sluitende kliniek mensen vinden die de patiënten kennen, met de patiëntendoelgroep willen werken. Dus toen ben ik gevraagd, toen heeft ook zij weer tegen mij gezegd van Erwin, wij gaan vacatures openstellen als sociotherapeut. Misschien is het ook voor jou handig om te gaan solliciteren, om gewoon eens te kijken hoe dat is. En dan kan je in ieder geval nog een jaar die ervaring meenemen om op die groep te staan. Dus ik dacht, ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Dat was dus ook weer zo'n onzekerheid. Ik heb geen idee, ik weet het niet. En ik dacht dus, als ik dan een SPH ga doen bijvoorbeeld, dan ga ik ongetwijfeld dat leren. En dan ga ik ongetwijfeld zien van, misschien is dat wel toch wel mijn ding. En misschien ga ik dan wel die groep op.
Ja.
Dus ik heb gesolliciteerd, of met het idee, gaat never nooit lukken. Maar goed, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon kijken waar ik uitkom. En ik werd dus aangenomen en ik kwam dus op diezelfde intensive care unit te werken, waar ik dus als werkbegeleider ooit had gewerkt. Want dat was ook weer heel erg lastig, want daar was ik dus ineens weer die onzekere jongen. Want nu kan ik nergens meer op terugvallen, nu kan ik alleen maar terugvallen op mezelf. Want binnen die werkzaal kon ik nog terugvallen op mijn kennis van het logistieke commerciële stukje. Ja, want daar kon ik dan ook nog een beetje duidelijk maken van oké, weet je, voor de klant is dit en dat belangrijk. Ja. En de opdrachtgevers is en zo.
Ja, je hebt een helder doel.
Ja.
We moeten gewoon een product maken en
ja.
Dat afleveren.
Juist. En je hebt natuurlijk het doel van met de patiënt om daar te kijken van wat zit er dan in bij die patiënt.
Ja.
Maar als het er niet in zit, dan zit het er niet in. En er was geen man overboord, want er was wel iemand anders die het dan wel oppakte. Waardoor ik mijn doel, uiteindelijke doel van de producten afleveren, om het even heel te zeggen, dat konden we dan wel halen.
Ja.
Of we gingen collega's in vliegen, of we gingen wat extra uurtjes doen, of weet ik veel wat. Maar dan, je was natuurlijk met de patiënt, met de ontwikkeling van de patiënt bezig. Alleen als het er niet in zat, dan zat het er niet in.
Nee.
En dan had je alles eraan gedaan en dan kon je zelf zeggen van, nou ja, ik heb er alles aan gedaan. Maar dit is het maximale wat erin zit. En als de collega's dat dan op bevestigen, dan is dat helemaal mooi meegenomen. Dus dan had je alles gedaan. Maar als je op zo'n afdeling werkt, was mijn beeld erbij. Ja, als je dan gaat zeggen van ja, dit is wat erin zit. Ja, dan betekent dat dus dat dit dus eindstation is voor die patiënt. En dat is misschien wel gek, want misschien kan er wel veel meer. En wat nu als ik A doe en B is eigenlijk beter, maar ik heb dat niet door. En dus ik ben nu de boel aan het verkloten, om het even zo te zeggen.
Ja.
Dus toen voelde ik me heel verantwoordelijk. En toen dacht ik, oh mijn god, wat is dit nu? En dat, met als gevolg dat ik dus daar weer een stukje in die soort van die verlegenheid, of die terughoudendheid kreeg. Waar ik overigens wel door mijn collega's terugkoppeling van kreeg. Dat ze zeiden van, we zien niet de Erwin die we eigenlijk gewend zijn om te zien.
Oké.
We zien iets anders.
Zij zagen het ook aan je.
Zij zagen letterlijk bij mij dat ik dacht, hoe, ik ga even op de achtergrond zitten. Op het moment dat de stront aan de knikker is, dan was ik er wel. Alleen, ik dacht de hele tijd, als ik maar niet in de voorste linie sta, want dan moet ik dus het gesprek aangaan. Het
woord doen.
En wat nu als ik nu iets doe wat nergens op slaat? Of wat nu als die patiënt ineens nog veel agressiever wordt omdat ik iets zeg wat helemaal niet. En ineens kwam daar een hele onzekerheid naar boven toe. Dat ik dacht, oh mijn god jongens, hoe dan ga ik dit nu dan doen? Maar gelukkig was daar dus weer die teamleider, die op dat moment niet meer de teamleider was op dat team, maar wel op een ander team. Maar er was een collega die heel erg, die heel erg de potentie zag in mij. En die ook heeft gevochten. Want er waren ook wel collega's in dat team die zeiden van, nou joh, dan ga je die gast van de DDB, van de dienstdagbesteding, ga je die nu aannemen bij ons?
Nee, daar had je ook nog een zware dobber mee dan.
Ja, dat is best wel lastig. Want dan moet je bewijzen ten opzichte van de collega's. Je moet je bewijzen ten opzichte van jezelf. Hè, van kan ik dit wel? Zit het dan in mij? Want ik denk, ik solliciteer nu wel. Ja. Maar ja, klopt dat dan wel? Maar je hebt ook nog een verantwoordelijkheid naar de patiënt toe. Want daar doe je natuurlijk ook iets mee. En ik bedoel, jij bent natuurlijk een klein onderdeeltje van dat team. Dus je dan niet gelijk helemaal de boel verpesten. Maar ja, dat jouw contact is natuurlijk, en het is natuurlijk heel anders. Het is natuurlijk een heel ander contact dan dat je hebt, dat je denkt van, je komt 's ochtends om 8:30 binnen en je gaat om 11:00 terug naar de afdeling om een kop koffie te drinken. Je komt 's middags nog een keer weer. En dat je 's avonds denkt van, weet je, het is goed zo. Je ziet de patiënt niet in zijn kamer. Je ziet hem niet op zijn kwetsbaars met zijn familie of iets dergelijks. Dus dat, voor mij was dat echt dat ik dacht, wow, hoe ga ik me nu, wie ben ik nu dan in dit stukje?
Ja.
Wie wil ik zijn, maar wie ben ik? Want ik wil niet dat masker opzetten, ik wil niet hier.
Je wil je niet terugtrekken?
Nee, dat wil ik niet. Maar ik ben ook niet haantje de voorste. Dus ik wil mezelf zijn, maar ik wil ook de verbeterde ik laten zien wel daar. Dat mensen er ook iets aan hebben en niet dat ik denk, wow. Dus die onzekerheid kwam daar heel erg naar voren, dat ik dacht, ja. En nu?
Hij wordt noodgedwongen agoog op een afdeling. Een hele andere koek dan bij de assemblage. Maar met zijn kwetsbaarheid, eerlijkheid en openheid komt hij een heel eind. Erwin houdt niet van maskers. En bij de doelgroep waar hij mee werkt, hoef je daar ook niet mee aan te komen. Inmiddels is hij 12 jaar aan het werk en is ervaren. Alhoewel, hij moet er soms nog aan wennen dat nieuwe collega's hem nu als voorbeeld zien.
Ben je wel eens bang?
Nee. Wat ik al zei, van echt, echt bang niet. Maar dat is omdat ik ook een beetje incalculeer dat... Dat ik wel eens een keer klap op mijn bek kan krijgen, bij wijze van spreken. Dus nee,
heb je
echt,
wel eens
echt, ja, ik heb wel eens een keer een klap op mijn hoofd gehad van een patiënt. Op dat moment is het een hele vervelende situatie als je in zo'n situatie staat, waar jij ineens het middelpunt van de agressie bent, hè, om het even zo te zeggen. Ja. Maar die situatie is dat, dat je dan, dat was ook misschien wel grappig om dat een keer te noemen, maar dat, dat was bij Transforen, bij de FBK. En we hebben een ASV-training gedaan, zo'n sociale vaardigheden, dus agressie-sociale vaardigheden-training gedaan. En daarin hadden we op een gegeven moment een samenstelling van een oudere dame, een klein van stuk, een andere collega, klein van stuk, weer een andere collega, klein van stuk. En toen zeiden ze van, als we toch ooit een keer met jou in een dienst staan en jij bent het middelpunt van de agressie, als we jou al moeten gaan naar de grond moeten gaan werken tijdens die training, bij wijze van spreken. Hoe gaan we die situatie dan aanvliegen als jij ineens het slachtoffer bent.
Mm-hmm.
En dat gebeurde dus die avond. Om 9:30 s'avonds. Voordat wij patiënten gingen insluiten. Dat ik dus een patiënt wilde nog iets om 9:30 gaan doen. En dat ik zei nee, niet nu. Dat ga je morgen doen. Dus klaar. En er kwam eerst een flesje. En vervolgens kwam er een stoel. En vervolgens was de hele afdeling wop. En die patiënt die kwam uiteindelijk naar mij toe en ik probeerde die patiënt uiteindelijk aan de grond toe te werken. Maar goed, ik was was wel alarm gedrukt trouwens. Maar goed, dat was ook wel een beetje, het was een gijzelingsalarm gedrukt. Dus dat was allemaal door de spanning. Iedereen had langer op de knoppen gedrukt, waardoor er een gijzelingsalarm kwam.
Maar ja, jij was 1-op-1 aan het worstelen.
1-op-1 aan het worstelen met die patiënt. Op een gegeven moment, dat lukte dus niet om die patiënt naar de grond toe te krijgen. Nou, waarop hij mij op mijn hoofd geschampt heeft, in ieder geval op mijn hoofd. En op dat moment zit je zo vol met adrenaline, gaat er van alles door mijn hoofd heen, van waarom nu, waarom dit, wat, en ook al gelijk scenario's bedenken van, oh mijn god, weet je, wat is er nou gebeurd, ik heb nee gezegd, dit en dat, maar goed, ik vind, dus in mijn hoofd gebeurt er heel veel.
En na die worsteling? Of?
Na die, ja. Tijdens, ook al, ja, tijdens ja. Ook wel, de eerste ding is om het te proberen de situatie onder controle te krijgen. Maar uiteindelijk lukte dat dan ook. Uiteindelijk is die patiënt op kamer gezet. Er zijn nog wel vervelende dingen gebeurd daar. Is uiteindelijk overgeplaatst in de separeer. Ik had de volgende dag een vroege dienst. Dus ik was om 9:30 thuis. Nou, de volgende ochtend om 4:15 ging de wekker weer. Nog helemaal vol met adrenaline. Maar ik dacht, ik ga die dienst draaien. En ik ga ook dat contact aan met die patiënt. Omdat ik wil weten, wat is er nou in godsnaam aan de hand met die patiënt, waardoor hij dit zo reageert. Want
ja.
Ik vind dat gek dat je zo reageert op dat moment. En dan kom je die separeer binnen. En dan zit daar dus een patiënt in een scheurjurk. Tranen over de wangen. En zegt van, Erwin, ik ben fout geweest. Hè? Dat had ik niet moeten doen. En dat moment is voor mij, en dat nog steeds wel een beetje, dat ik daar zo kwetsbare patiënten zie. En dat ik denk van, en dit, kijk, het is niet goed te praten wat daar gebeurde natuurlijk. In deze situatie is het ook nog zo dat de patiënt al meerdere agressie-incidenten gehad.
Mm.
Dus dit was ook weer een reden om te zeggen van, die kan hier niet verblijven, dat kan niet op deze manier, dus hij moet eruit. En dat wist hij daar al. En dit was zo'n patiënt die dus in het verleden deed iets fout, weg. Dus hij was niet anders gewend.
Ja, ja, ja.
Hij werd overal weggestuurd. Ja. En dat is ook een stukje dat je denkt van, daar wil je dan op dat moment, dat je daar een soort van behandeling op zou kunnen zetten en zeggen van, joh, weet je, dit wat je gedaan hebt is niet oké.
Mm-hmm.
Maar we gaan nu wel even met elkaar in gesprek. Hè. In dit geval kon dat dus niet, omdat in dit geval was gewoon echt het einde verhaal. Want de psychiater bepaalde van, dat kan niet.
Hij moet hier gewoon weg,
want dit is een agressieproblematiek. Dat kan gewoon niet, dat kan hier binnen niet gehanteerd worden.
Maar die cirkel doorbreken.
Juist.
Dat hij niet weer naar zoiets weggestuurd, dat hij een andere ervaring krijgt.
Juist.
En dan ben je bijna een instrument, ja, niet bijna misschien, maar je bent het instrument binnen de behandeling of binnen de therapie die er gegeven wordt. En ja, misschien bijna wel een soort van. Hè, want zoals ik me dat voorstel, kijk, iemand pleegt een delict en ik heb de overtuiging dat iemand komt in een situatie en kan op dat moment niet anders beslissen dan wat hij dan op dat moment doet, want anders had hij het anders gedaan.
Ja.
En dus iemand heeft iemand neergestoken of wat dan ook. Dat was de enige optie die hij nog zag.
Mm-hmm.
En dan komt hij in zo'n kliniek. En dan wil je hem aan leren dat hij in situaties kan komen. Want die gaat het weer voorkomen. Mensen gaan hem directief aanspreken in het dagelijkse leven. Je krijgt een baas, je komt bij de supermarkt of waar dan ook.
Ja.
Mensen gaan iets doen.
Ja.
Je komt in situaties. En dan geeft hij jou een schop.
Ja.
Omdat dat zijn reactie is. En jij wil graag dat hij leert van, hey, dit is dus, je geeft mij nu een schop. Blijkbaar is dat de enige optie die je nog weet of zoiets.
Mm-hmm.
Maar daar wil ik het met je over hebben.
Ja.
Want laten we eens even wat meer opties gaan bekijken.
Mm-hmm.
Zo.
Ja. Maar dat is waar het voor doet. Het is eigenlijk een beetje, metaforisch gezien, is eigenlijk een beetje een speeltuin waarin je kan leren.
Ja.
Die FPK.
Maar jij bent daar zo'n essentieel onderdeel in.
Ja.
Ja.
Maar dat ben je. Ik bedoel, kijk, jij neemt jezelf mee en dan neem jij en ik en iedereen die daar werken, die nemen allemaal iets mee wat je meegeeft aan de patiënt.
Je zou het heldhaftig kunnen noemen. Een klap vangen en dan de hand naar de ander weer uitsteken, zodat jij en die ander kunnen leren. Wat een drive moet je dan hebben. Erwin Kappert Forensisch, agoog in opleiding tot verpleegkundige. Blijf altijd kijken naar de mens, veroordeel niet of wees er op zijn minst bewust van. En realiseer dat dit een gecomprimeerde versie van het gesprek was dat we voerden. Eigenlijk zit Erwin boordevol met leerzame verhalen. En ja, ik moest toch een selectie maken. Ik hoop dat u genoten hebt van het verhaal van Erwin en dat het inspireerde. Luister naar de podcastserie Wat bezielt je? Gemaakt in de opdracht van de Dimensgroep. En er is nog een enkele plek vrij voor een goed gesprek. Dus ben of ken je iemand wiens verhaal gedeeld moet worden? Laat het me weten. Op deze serie met collega's ga ik ook nog een vervolg maken met de patiënten die we bij de Dimensgroep proberen te bedienen. Wil jij graag je verhaal delen? Neem dan graag contact op. De muziek die je hoorde komt van de Australische band The Taylorbirds. En de artwork bij de podcast is gemaakt door Joska van Oosten, illustrator onder de naam Joska's Worst. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.